Voordat we beginnen met de dienst, had ik één vraag en dat is of u allemaal de mobiels even wilt uitzetten. Zodat tijdens de dienst de mobiels niet aangaan. En als aanvang van de dienst willen we graag luisteren naar het lied van Sela. En terwijl dat we daarna luisteren en die muziek en die woorden tot ons nemen, zal ook het lichaam van Piet binnengedragen worden door de kleinzoon. Hij kan beginnen. En misschien dat u kunt gaan staan. We horen het hier niet zo goed, Henk. Misschien dat we anders even kunnen wachten. Gerrit, dan kijk ik naar jou. Zou jij het kunnen spelen anders? Nee, dan wordt de muziek uitgezet en dan speel jij het op de piano. Anders Jeroen, wacht maar even dan. Ja, hij komt. Thank you.
De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Ik ben die ik ben, is u.
Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Onze zorgzame en betrokkenheid, opa en grootopa, is in vrede heen gegaan. De Heren haalde thuis Piet Tuinstra. Sinds 11 april 2000 weduwnaar van Annie Veenstra. Geboren Trimum. 30 maart 1925. Overleden 11 oktober, jongsleden 2020 in Nunspeet. In Lelystad, Antje en Henk Meerman Tuinstra met hun kinderen, met hun kleinkinderen. In Wageningen, Maaike en Jaap Meijer Tuinstra met hun kinderen, met jullie kleinkinderen. In Elburg, Joop en Sitske. Met jullie kinderen, met jullie kleinkinderen. En ja, vandaag de dankdienst die we zo samen ook mogen houden. En we zijn dankbaar voor alle mensen die hier aanwezig zijn in dit gebouw. In het gebouw van Luctor. Maar we zijn ook dankbaar en blij met de mensen die meeluisteren via de kerktelefoon. En via de kerkradio. En via straks de opnames zullen bekijken. Het is goed om zo met elkaar verbinding te hebben. En om dankbaar terug te zien op het leven wat Piet nalaat. Om te zien wat hij voor ons heeft betekend. En daar willen we vanmorgen ook bij stilstaan. We willen stilstaan bij de liederen die Piet zelf heeft uitgekozen. en die we gaan zingen straks. En bij dat ik het uitspreek, gaan zingen, dat betekent in deze tijd dat we gaan luisteren naar het combo en dat we zullen meelezen de woorden die op de biemen zullen verschijnen en op die manier ook meedoen met de liederen die worden gezongen in de tijd van corona. En dan vraagt dat deze gepaste aanpassing. En vervolgens willen we stilstaan bij wat Piet voor de kinderen, voor de kleinkinderen en voor ons als gemeente heeft betekend. En we gaan luisteren naar de getuigenissen van hen. Ik wil graag een zegen vragen over deze dienst. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. In een bijzondere dienst. Een dienst, Heer, die eigenlijk niet gepland stond, maar er opeens was. Omdat u hebt thuisgehaald uw kind, Piet Tuinstra. Heer, en we danken u voor het feit dat we mogen weten dat hij is thuisgehaald. En dat hij in zijn leven die getuigenis heeft laten zien, heeft laten horen. En dat we nu ook op deze manier afscheid kunnen en mogen nemen in die wetenschap dat hij bij u is. Heer, maar dan is er een dag als vandaag dat ons nog de taak gesteld wordt, Heer, om het lichaam wat achterblijft, het lichaam van Piet, om dat toe te vertrouwen aan de aarde. En wilt u ons daar moed en kracht voor geven? Wilt u ons moed en kracht geven, Heer, als we hier straks staan, om iets te vertellen over het leven van Piet en zeker over zijn relatie met u? Als dat gedaan wordt door de kleinkinderen, door Benno en door Anne-Maaike, Heer, als dat gedaan wordt door de kinderen, door de dochters, Heer, dan weten we, in alles zijn we zo afhankelijk van u, Heer. Want uit onszelf kunnen we niets. Maar daarom bidden we, wilt u met uw Heilige Geest vanmorgen in ons midden zijn? Wilt u ons datgene geven wat nodig is, als we spreken, als we luisteren, als we stilstaan, als we herdenken en als we dankbaar terugzien? Heer, dan bidden we, wilt u in ons midden zijn? In de naam van Jezus. Amen. Amen. We gaan samen het eerste openingslied zingen. En met zingen dus luisteren en tegelijkertijd spelen en zingen door hen die gevraagd zijn om te zingen. En dat is het lied uit Johan de Heer 854. En dan zingen we de versen 1, 2 en 5. Geprezen zij God op zijn heilige troon.
Dank jullie wel. Ik denk dat het ook goed is om te zeggen waarom deze mensen hier zo staan. Gerrit en Annette en Gerry en Driekes. Zij behoren bij het groepje wat er wekelijks op uittrekt om bij de ouderen te gaan zingen. En ondanks dat Piet zo oud was, zei hij, ja, ik ga mee, want ik ga mee om voor de ouderen nog te zingen. En dat is natuurlijk heel mooi. Als je zo vitaal nog bent om te zeggen, en ik ga mee om er voor de ouderen te zijn. En deze mooie woorden, deze klanken ook te laten horen. En zingen, dat was iets ook wat bij Piet hoorde. Dat deed hij graag. En we hebben dat gehoord. Ook in de coronatijd bij Joop en Sietske thuis. Bij de livestream, hij zong hard mee. Om daarmee zijn Heer en Heiland eigenlijk groot te maken en te prijzen. We gaan luisteren naar Benno en naar Anne-Maaike. Jullie gaan iets vertellen over opa.
Vertelde ik dat ik vandaag dus morgen wat ga zeggen over opa. Dus toen zei Anne-Maaike, oh, mag ik dan ook mee? Dan ga ik nog, goed, dan gaan we samen wat opschrijven. Dus wij hebben gisteren samen wat opgeschreven. En ik zal wat Anne-Maaike heeft opgeschreven, zal ik even voorlezen. En daarna komt mijn verhaal. Anne-Maaike vertelde, wat ik heb meegemaakt met opa, is dat hij vertelde dat hij in de Tweede Wereldoorlog op zolder bij een boer zat en dat er mensen kwamen om eten te kopen. Ook vertelde hij dat hij in Nederlands-Indië was geweest, dat hij daar gevochten had en dat toen hij terugkwam met de boot, dat zijn vriendin stond te wachten. En uiteindelijk was hij met die vriendin getrouwd. Dat zagen we net ook op de foto's. Hè? Was zo mooi. En hij heeft, toen ik, Anne-Maaike, een keer bij opa en oma was, toen gingen we naar opa toe. En toen had hij me allemaal foto's laten zien van hem in Nederlands-Indië en ook foto's nog van oma. Dat hebben wij gisteren voorbereid, Anne-Maaike. Goed, ga ik verder met mijn herinneringen aan opa. Vorige mei zat ik met opa op een verjaardag van een van de achterkleinkinderen. Ik meen dat het de verjaardag was van Fien. En het was net na 4 of 5 mei. Goed, we raakten aan het praten over de landing in Normandië. En ik vroeg of hij er wel eens was geweest. Nee, zei hij. Zou je er wel eens naartoe willen? Vroeg ik. Nou, zei hij tot mijn verbazing al vrij snel. Dat leek hem wel wat. Maar is dat niet wat ver? Vroeg hij. Ik zeg, nou opa, zei ik, u komt ook bij ons in Sommelsdijk. Dat is al bijna op de helft. Dus goed, een kleine dag rijden en je bent in Normandië. Goed, als pa en ik kunnen gaan rijden, dan hoeft alleen maar te zitten. We gaan een dagje rijden, zoeken een goed hotel. Dan gaan we een dag daar in Normandië langs alle musea en alle stranden. Dan de volgende dag weer terug. Moet lukken. Goed, pa wilde ook wel mee. En we trokken al gauw de agenda om het ook in te plannen. Want ja, als je al 94 bent en je hebt ook nog een sluimerende ziekte in je lijf, dan moet je de dingen niet al te lang meer uitstellen. Goed, nou gezegd, zo gedaan. Pa regelt een rolstoel. Ik een fatsoenlijk hotel. En een paar weken later trokken met z'n drieën zuidwaarts naar Normandië. Een hele ervaring. En wat mij met name trof, was al gelijk in het eerste beste museum waar we eind van de middag, waar we dat zagen, daar trof opa al gelijk een geweer aan waar hij zelf vroeger in Nederlands-Indië mee had gelopen. En ik begreep ook mee heeft geschoten. Goed, het was erg indrukwekkend om al die gebeurtenissen daar te zien in de musea. En ook met name, ook voor mij wat mij trof, al die slachtoffers die toch van dezelfde leeftijd of waren als dat opa toen was. Maar goed, opa leefde nog en al die jongens van 18, 19, die lagen daar begraven. Goed, een andere herinnering, die zagen we net ook op de foto's, zag ik net. Inmiddels alweer 20 jaar geleden stonden pa, opa en ik op de Olijfberg in Jeruzalem. Goed, genoten van het uitzicht wat je er hebt over de oude stad. Ik denk dat veel dat wel zullen herkennen. En we stonden daar een poosje. Goed, zoals je daar staat te genieten van het uitzicht. Dus pa zei, mooi hè? Ja, zei ik. Opa ook. Goed. Toen stootte pa me aan. Hij zei, Ben, wij kijken naar de stad. Opa heeft slechts ook voor de boekanvilje die hier zo mooi staat te bloeien. Later bedacht ik me, misschien is het wel andersom. Wij hebben slechts ook oog voor al die oude stenen. Opa kijkt naar het leven wat groeit. Wat mooi is, ook dichter bij huis en weer in de huidige tijd, bleef de belangstelling voor de tuin en wat daarin groeit bij opa. Toen we een paar jaar geleden zijn verhuisd naar ons huidige huis en ik trots aan iedereen ons nieuwe huis liet zien, had opa met name belangstelling voor de tuin. Benno, zei hij, je hebt wel 56 verschillende planten en struiken in je tuin staan. Nadat hij een rondje door de tuin had gelopen. Ik heb ze niet nageteld, maar ik geloof hem op zijn woord. Goed, altijd als hij weer ons kwam, de laatste keer nog ruim een maand geleden op mijn verjaardag, begin september, deed hij het eerste rondje tuin. En wat opviel, net zoals bij hem vroeger, de kool die het bij hem vroeger nooit deed, deed het bij ons nog steeds niet. Ik ben wel blij dat de aardappels en de bietjes het dit jaar wel heel goed deden. En ik ben ook blij dat opa er ook dit jaar nog van heeft genoten.
Dankjewel, Benno en Annemaaike, voor deze mooie woorden. We gaan een lied zingen en dat is Groot is uw trouw, o Heer. Ook een lied wat Piet heeft uitgezocht. En het refrein zegt, Groot is uw trouw. Iedere morgen weer aan mij betoond en alles, maar dan ook alles wat ik nodig had in mijn leven, dat hebt u aan mij gegeven. Na het lied, dan is er ruimte voor de dochters om jullie herinneringen aan vader door te geven. Dat kan hier, maar dat mag ook daar.
Thank you.
steeds beter zien.
Moet ik nog op een knopje? Nee, oh, gaat goed. We hebben met z'n drieën elk wat opgeschreven over onze heid. En ik zal beginnen met een beetje chronologische volgorde van zijn leven. Nou, heid is 95 jaar geleden geboren in de Triemen. Dat is in het noorden van Friesland. Een heel klein gat is dat. Heid had nog een oudere broer en een zus onder hem. Zijn ouders hadden een boerderij. En toen de oorlog begon, moest hij dwangarbeid verrichten voor de Duitsers. Dit weigerde hij. En toen heeft hij op een paar plekken ondergedoken gezeten. Daar heeft Annemaike ook al wat genoemd. Evenals dat hij na de oorlog werd hij opgeroepen om voor 3 jaar naar Indië te gaan. En bij terugkomst moest hij gelijk werk zoeken. Er werd niet over gesproken wat hij allemaal mee had gemaakt. Wat hij wel heel moeilijk heeft gevonden was het feit dat zijn moeder was overleden terwijl hij in Indië was. Hij kreeg geen toestemming om naar Nederland te gaan. Ze hadden te weinig mannen volgens de commandant. Maar hij vertelde eigenlijk verder nooit veel over de tijd in Indië. En als we ernaar vroegen, hield hij het wat vaag. Pas toen de kleinkinderen ernaar vroegen, begon hij stukje bij beetje meer te vertellen. Hij vertelde onder andere dat hij de opdracht had gekregen om een dorp plat te branden. Dat heeft hij geweigerd en daarvoor kreeg hij een strafmaatregel. Maar dit was heel wat voor hij om bevelen te weigeren, omdat hij een volgzaam karakter had. Maar dit ging te zeer tegen zijn principes in. En ook maakte hij tijdens een patrouille mee dat een vijand zijn geweer op hem richtte en hem zeker dood had geschoten, als de man achter hem liep niet heel snel op de vijand geschoten had. En zo kregen we steeds meer verhalen te horen. En toen hij weer terug in Nederland kwam, toen kreeg hij dus een relatie met onze moeder. En ze trouwden op 23 april 1951. En doordat hij het werk vond in Markelo als chef kaasmaker, zijn ze daar naartoe geëmigreerd. En hier zijn ook mijn 2 zussen en ik geboren en getogen. En wat ik mij nog kan herinneren van mijn opvoeding is dat ik een veilige tijd heb gehad. Mijn ouders waren echt gelovig. Vooral mijn moeder, die sprak hier veel over. En dit uitte zich nogal eens in heftige discussies over de kerk, met de familie en met kerkgenoten. Maar ik ben dankbaar dat ik van jongs af aan opgegroeid ben met de Heer Jezus. En hij was een harde werker. Hij moest vaak vroeg het bed uit, kwam tussen de middag thuis, deed een dutje en ging weer aan het werk. En daarna was hij actief in de kerk, politiek. En hij was ook reservepolitie. Dat wilde hij eigenlijk worden, maar hij was afgekeurd daarvoor. En ik herinner mij nog dat we op de zondagen gingen we vaak wandelen over de bergen van Markelo. Er zijn allemaal bergen omheen. En nadat wij uit huis waren, mijn zussen en ik trouwden en kinderen kregen, waren mijn ouders actief met helpen, met verhuizingen. En Maaike die verhuisde nog wel ontzettend veel, wij trouwens ook, en oppassen op de kleinkinderen. En ook zijn ze regelmatig met ons op vakantie geweest. En na het overlijden van onze moeder in 2000... heeft hij nog 4 jaar in Markelo gewoond. Maar omdat hij het prettiger vond om wat dichter bij de kinderen te wonen, is hij in 2004 verhuisd naar Elburg. Hij voelde zich hier erg thuis. Hij sloot zich gelijk aan bij Luctor. Hij was een trouwe bezoeker en actief betrokken bij de bidstondgroep, bijbelstudies en de kring. En met Cor de Wolf had hij een heel goede band. Ze bezochten elkaar regelmatig en baden samen. Toen Cor verleden jaar overleed, ervaarde hij dit als een groot gemis. Ook had hij vriendschap met Wip van de Weg. Ze gingen samen jaarlijks naar de Mannendag in Wezep. Maar door de hoge leeftijd van beide mannen werd het op een gegeven moment te veel. En hij was ook actief bij de Voort. Met een groepje zongen ze daarbij de oudjes. Hij was niet oud. Hij ging daar ook het gesprek met hen aan als het zo uitkwam en bad met hen. Dit heeft hij volgehouden tot het niet meer mocht vanwege de corona. Hij miste dit erg, want hij werd er zelf ook door bemoedigd. En op Weidezicht, waar hij woonde, waren verschillende activiteiten. Het sjoelen, waar hij heel goed in was. En twee wekelijks met elkaar koffie drinken. Hij hield zich erg vast aan deze activiteiten. Want zo trouw als hij was, kon hij dit niet missen. Hij zei gerust een afspraak af als wij wilden komen. Dat was toch wel veel belangrijker. En zijn jaarlijkse verjaardag was een van de hoogtepunten van het jaar. Deze vierden we in de zaal van Weidezicht. En alle kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen kwamen. En we hebben dit ook erg gemist het afgelopen jaar. En hij hield echt van gezelligheid. Samen eten. En daar een wijntje bij, dat vond hij ook altijd heerlijk. En hij ging ook vaak met ons mee als een van de kinderen of de kleinkinderen jarig waren. Hij was altijd erg belangstellend voor hen. En hij hield heel erg van fietsen. Als het even kon, dan deed hij dit elke dag. Hij kwam dagelijks bij ons de krant ophalen. Soms hadden we dan een praatje. En toen er 2 jaar geleden darmkanker geconstateerd werd, merkte hij wel dat het minder met hem werd. Maar hij bleef zijn dagelijkse oefeningen doen, gedisciplineerd als hij was. Mede hierdoor bleef hij mobiel. Hij vond het heel moeilijk om te accepteren dat hij niet meer alles kon. Ook om zorg te accepteren was heel lastig. Hij wilde graag zelf voor anderen zorgen. Uiteindelijk lukte het niet meer en moest hij letterlijk er zich bij neerleggen dat zijn lichaam bijna op was. Hij hield nog zo van het aardse leven, maar was ook bereid om te sterven. Hij had vrede om naar zijn Heer en Heiland te gaan.
Zo zal ik nog even een paar dingetjes nog vertellen. Ik was ook degene die het langst ook nog in huis is geweest. Toen ik trouwde, toen ging ik eigenlijk bij het ouderlijk huis. En ik kan me niet echt zo heel veel dingen van vroeger meer herinneren. Maar toch een paar dingen ook. En ook hadden ze een hele grote groentetuin waar ze van alles verbouwden. Dus ze waren altijd druk bezig in de tuin en ook met de dingen in te vriezen. En wat ik me ook nog kan herinneren, dat was als kind zijnde, als we op vakantie gingen, dan gingen we op de fiets. Want we hadden toen nog geen auto. Dus dan gingen we op de fiets en dan ging de koffer achterop en dan gingen we op de fiets naar ons vakantieadres. Dan ging mijn vader met ons en mijn moeder ging dan met de bus of trein. Dat zijn dingen die ik, wat ik zo nog wat kan herinneren. En op een gegeven moment, we hebben 2 dochters die in het buitenland wonen. Mirjam die woont in Suriname en Karen in Costa Rica. Dus op een gegeven moment in 2003 zijn wij met Heid afgereisd naar Suriname om daar de inzegening van onze dochter Mirjam bij te wonen in Suriname. Hij heeft daar genoten van land en mensen. Bij een reis naar het binnenland, want dan maakten we wel eens een reis naar het binnenland. Dan kwamen we bij een plek waar, was het Brandsberg heette dat, en er waren watervallen. Dus dat was soms best wel klimmen. Was best wel, en dan gingen we met een groep. En dan liepen er verschillende deelnemers bij, die waren veel jonger dan hij. En die vroegen aan hem, gaat u naar een sportschool? Naar de sportschool. Nee, zei hij, dat is gewoon zo ben ik dus. Ze dachten dat hij dus naar de sportschool ging, omdat hij zo geweldig eigenlijk kon lopen en klimmen. En ook was hij een man van op tijd zijn koffie en eten. Zelfs in het tropische Suriname wilde hij om 10 uur zijn koffie. Dus dat was het. Toen zijn we na 2003 zijn we nog een keer met hem geweest. Toen onze jongste kleinzoon is, of de oudste kleinzoon is geboren. Toen wilde hij ook nog een keer mee. En onze dochter in Costa Rica, daar wilde hij eigenlijk ook wel een keer naartoe. Maar dat was, die reis was gewoon veel te lang en ook met tussenstop. Maar toch had hij best wel die intentie om daarheen te gaan. Zo was hij. Op een gegeven moment was er ook een prostaatkanker bij hem geconstateerd. En dat ging hij elke dag alleen vanuit Elburg naar Deventer voor de bestralingen. Want toen zeiden wij wel, ik kan met taxi gaan. Maar nee, hij wilde niet afhankelijk zijn van de taxi. Hij wilde alleen. Dus hij ging elke dag, ik geloof wel 30 keer, ging hij alleen met de auto van Elburg naar Deventer. Ja, dat was hij typisch. Hij wilde echt zelf de dingen doen. Hij was echt ook een man van trouw, plichtsgetrouw. Wat hem opgedragen was, dat deed hij ook. Hij deed wat zijn hand ook vond te doen. En toen is hij dus in 2008 is hij dus voor de tweede keer mee geweest. En toen kwamen we ook weer bij een tocht over de Komewijnenrivier. Dat is een plantage Rust en Vrede. Dus daar woonde een Javaanse bevolking met garnalenvisserij. En hierbij maakte hij de opmerking, oh, dit is net Java. Dat deed hem herinneren aan de tijd dat hij in Indonesië was. Maar omdat hij maar drie weken bleef, moest hij alleen terugreizen. Want wij bleven wat langer, want hij wilde eigenlijk niet zo lang. Twee, drie weken was genoeg. Dus betekende dat hij alleen terug moest reizen. En dat kon ook, want op het vliegveld in Suriname daar werd hij begeleid. En dan zou hij op Schiphol weer begeleid worden. Maar toen hij op Schiphol aankwam, dan moeten die mensen altijd even een tijdje wachten voordat iedereen uit het vliegtuig is. En dan worden zij als laatste opgehaald. Maar daar had hij geen zin in. Het duurde hem te lang. Hij zegt van, ik ga zelf wel. Dus hij is gewoon, heeft zelf de uitgang opgezocht. Dus dat waren eigenlijk, zo was hij. Hij was ook een heel man van rust. Hij was altijd kalm en rustig. Ook al gebeurde er, ik weet niet wat, om hem heen. Hij bleef toch altijd vaak in de rust. Hij was ook echt zorgzaam, wat Sietske ook al verteld heeft. Een zorgzaam iemand. En voor mij persoonlijk, was hij toch een christen die door zijn handel en wandel toch dat voorbeeld was voor mij. Het voorbeeld van de Heer Jezus. En daar ben ik ook al die jaren ook heel dankbaar voor geweest dat we ook in de vrezen des Heren ook zo zijn opgevoed. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor.
Volgens mij is alles al gezegd. Daar kom ik dan nog aan. Maar het is toch fijn dat ik ook nog een paar herinneringen kan delen. Nou, we hebben een zeer dierbare en liefdevolle vader gehad. We zijn er erg dankbaar voor. Ik wil er graag iets over zeggen wat voor invloed dat heeft gehad op ons leven. Hij was een man van weinig woorden. Onze moeder zei altijd, aan woorden heb je niet, laat het maar zien door je daden. En dat heeft hij gedaan. Hij was zorgzaam, trouw, begripvol, stabiel, voorspelbaar, hardwerkend en had een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Ook was hij sportief. Hij zat bij een fietsclub en tot kort voor zijn overlijden fietste hij nog. Hij genoot bijzonder van de natuur om hem heen. Hij woonde nog zelfstandig en deed tot het laatst toe lichamelijke oefeningen om fit te blijven. Vroeger zette hij zich naast zijn werk in voor de medemens en maatschappij. Hij was actief in de kerk, in de politiek en hij was reservist bij de politie. Ik kan me ook nog herinneren dat hij mij wel eens hielp met het huiswerk. Van hem heb ik geleerd wanneer je een D of een T of een DT aan het eind moest zetten. En sindsdien is dat nooit meer een probleem voor mij geweest. Wat hij ook heel belangrijk vond, was dat wij met onze talenten die we hebben gekregen een passende opleiding gingen volgen. Dit heeft erin geresulteerd dat we alle drie in de gezondheidszorg zijn gaan werken. Door dit alles heen hebben wij een stevig fundament in ons leven meegekregen. We wisten ons geliefd, veilig en geborgen. Ook had hij een aantal eigenschappen die niet zo op de voorgrond aanwezig waren, maar waar wij als kinderen wel mee te maken hadden. Hij stelde het belang van zichzelf, of van anderen eigenlijk, vaak boven het belang van zichzelf. En daardoor heeft hij zichzelf wel eens tekort gedaan. En hij was ook heel gevoelig voor wat anderen van hem dachten. Simon heeft daar een mooi voorbeeld van, geloof ik. Toen hij een rolstoel kreeg, toen is Simon, onze zoon, met hem een keer naar Joop en Sietke gegaan. En toen zei hij van, oh, wat zullen andere mensen nou wel niet denken nou ik in de rolstoel zit. Ja, maar soms was het voor ons wel een beetje lastig. Want soms was het een beetje moeilijk om erachter te komen wat hij nou zelf eigenlijk graag wilde of voelde. Hij was een zeer gelovig man. En dat uitte zich in de laatste fase van zijn leven ook. En hij had er vrede mee om te sterven. En hij heeft zich in deze moeilijke periode in vertrouwen op God overgegeven. Hij heeft afscheid kunnen nemen van iedereen die hem lief was. We zullen hem missen, maar de dankbaarheid voor zijn leven overheerst.
Ik wil jullie bedanken, Antje en Maaike en Sietske, voor de woorden die jullie over je vader hebben uitgesproken. We gaan samen het lied zingen en dat is het lied Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Thank you. Ik wil graag een gedeelte met jullie lezen uit de Bijbel, uit het woord van God. En dat wil ik eigenlijk doen uit Romeinen 14. Dat gedeelte wat Piet aan ons, aan mij, heeft meegegeven. En daarvan lees ik de versen 1 tot en met 12. En daar staat dan, aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. En wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. En de een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. En wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij sterven, of als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Tot zover het gedeelte uit de Bijbel. We gaan samen nog een lied zingen en dat is Abba Vader, u alleen. U behoor ik toe. Het zij wij leven, het zij wij sterven, wij zijn des Heren. De tekst die zo ook op de kaart is neergeschreven, neer is gezet, is mooi om te zien. Dat juist een bepaald klein woordje zo bepalend is, zo duidend kan zijn. Wij zijn des Heren. Een oud genitief die eigenlijk aangeeft, wij zijn van de Heren. En wij behoren de Heer Jezus toe. En ik heb me eigenlijk afgevraagd waarom jullie als familie eigenlijk deze taal hebben gebruikt. Is dat misschien omdat Piet in zijn eigen Bijbel nog las uit de Statenvertaling? Of zou het misschien zijn om aansluiting te vinden bij zijn hoge leeftijd? Immers hij zei van zichzelf, ik ben zeer gezegend, want ik heb een hoge leeftijd van 95 jaar mogen bereiken. Wel, dat kleine woordje van, dat is zo typerend voor jullie vader. Hij was man van Annie, van jullie moeder. Hij was vader van Antje, van Maaike en van Sietske. Schoonvader van Henk, Jaap en Joop. Hij was opa van de kleinkinderen. Hij was overgrootvader van de achterkleinkinderen. En hij was vriend van. We hebben het gehoord. Vriend van Cor. Vriend van Wip. Maar veel meer ouderen rondom hem heen. Oh ja, maar bovenal kunnen we zeggen. Hij was van Jezus. Piet was van Jezus. Want Jezus was zijn Heer en Heiland. En hij zei ook. Jezus is mijn redder en mijn verlosser. En ja, zo 20 jaar geleden kwam Piet dus naar Elburg toe. En voor mijn beleving was dat, oh Piet hoort bij onze gemeente nu als een van de ouderen die zorgzaam is voor onze gemeente. En mijn eerste ontmoeting die ik had met Piet, dat was op de terugweg. Op de terugweg van het veldfeest. En één keer per jaar vieren wij als Luctor, als gemeente zijnde, een dienst buiten de kerkgebouwen om. En dan gaan we met z'n allen ergens in het open veld. En in dit geval was dat nog achter de knobbel in het schietterrein. En daar hebben we dan een ontmoeting met elkaar. En die dag was ten einde. En Piet ging naar huis en ik ging naar huis. En we fietsten samen op. En Piet vertelde zijn verhaal. Hij vertelde over Annie. Over jullie moeder. Hij vertelde over Nederlands-Indië. Oh, niet zozeer die heftige dingen die hij daar had meegemaakt. En ik heb begrepen, dat kwam pas veel later. Toen Piet, toen opa met jullie als kleinkinderen in gesprek kwam. En met name met Rebecca. Toen kwamen ook die heftige verhalen los. Wat hij daar heeft meegemaakt. Maar het gesprek wat ik met hem mocht hebben, waren de mooie dingen die hij mocht beleven in Nederlands-Indië. Namelijk, hij zei, ik werd al die tijd, ben ik bewaard gebleven. God heeft me door die periode heen geholpen. Ik ben bewaard. En hij vertelde over Annie. En dat zij brieven schreef naar hem. En dat hij brieven terugschreef. En dat hem ook door deze periode heeft geholpen. Zodat er uiteindelijk iemand stond op de kade hem op te wachten. Hij kwam thuis en er stond iemand op hem te wachten. En dat was Annie. We hebben dat al eerder mogen horen vanmorgen. En zeker Nederlands-Indië was een tijd waarop ze elkaar wachten. Wachten wat in deze tijd eigenlijk niet meer zoveel gedaan wordt. Maar zij hebben 3 jaar lang gewacht op elkaar. Om uiteindelijk zo hun verdere leven met elkaar door te brengen. 2 Friezen. We hadden het al gehoord, geëmigreerd naar Markelo. En daar gewoond, gewerkt, gekerkt, een gezin en 2 mensen die toen al van de Heere waren. Oh ja, wel 2 mensen met een intens verlangen. Met een intens verlangen van meer naar God. Meer van God willen weten. Meer in relatie willen leven met de Heer en Heiland. Meer ook van de Heilige Geest willen ontvangen. En dat verlangen dat werd zo duidelijk zichtbaar op het moment dat Piet zich liet dopen, begin jaren 80. Dat hij ervoor koos om met Jezus te sterven, met Jezus in het graf te gaan, om vervolgens met Jezus weer op te staan en te leven naar zijn heerlijkheid. Een leven te leven vol van genade, vol van barmhartigheid en vol van de Heilige Geest. Geleid door de Heilige Geest van God. En ja, dan zien we een man komen vol trouw, vol geduld, vol nederigheid, vol zachtmoedigheid. Een man die volgzaam is. En al deze dingen, ze zijn al gezegd. En ik denk een goede luisteraar die hoort in al deze mooie woorden, die horen al de vrucht van de Heilige Geest. Galaten 5, vers 22. En wat is dat mooi, als dat over jouw leven gezegd kan worden. Aan het einde van je leven. Wat is dat een geweldig getuigenis. Als zo mensen over je spreken. Dat er vruchten van de Heilige Geest in jouw leven tot uiting zijn gekomen. Hoewel dat had ook zijn keerzijde. Een keerzijde, Piet die trad nooit op om eens scherp te zijn. Om eens harde woorden te spreken. Om die moeilijke gesprekken aan te gaan. Om eens met de vuist op tafel te slaan. Dat kennen we niet van Piet. Hoewel we wel weten dat de liefde van God soms ook confrontatie met zich meebrengt. Dat het ons laat zien wanneer we in de spiegel kijken wat het is om geconfronteerd te worden misschien wel met jezelf. Of geconfronteerd te worden misschien met anderen. Een confrontatie. Dat doet je soms misschien vragen stellen. Vragen van, Heer, wat bedoelt u hiermee? Wat moet ik hiermee? Hoe moet ik hierop reageren? Heer, geef me aan, welke weg moet ik nu gaan? En dat gezegd hebbende, dat wil niet zeggen dat Piet in alles ook grenzeloos volgzaam was. Nee, hij had wel degelijk ook zijn kaders. Want hij liet zich leiden door de Heilige Geest, ook in zijn leven. Want hij zei, zelfs in het leven ben ik van de Heer en laat ik me leiden. Wel, en dat brengt ons vanmorgen bij de tweede ontmoeting die ik mocht hebben met Piet. En met de ontmoeting, dan bedoel ik daarmee van hart tot hart spreken. En we waren daar afgelopen zomer om daar opnames te doen voor de getuigenissen van de ouderen in onze gemeente voor de livestream-uitzending. En toen sprak Piet over hoe hij het dagelijks leven beleefde. Namelijk dat hij elke dag op de knieën ging. Elke dag ging bidden. En veelal alleen. Maar wat was het ook mooi als hij dat samen ook kon delen met anderen. Zeker met zijn vriend Cor. Die eens in zoveel tijd bij hem kwam. En dan gingen ze samen op de knieën. Om te bidden voor de kinderen. Om te bidden voor de kleinkinderen. Om te bidden voor de achterkleinkinderen. Om te bidden voor onze geloofsgemeenschap. Voor iedereen die daarbij betrokken is. Voor de voorgangers, voor de oudsten. Voor noem maar op. En hij bad voor de wereld. De dingen die gebeurden in de wereld. Zodat God zeker ook controle zou hebben over de wereld. En tijdens dat gebed sprak hij ook dankzegging uit. Dankzegging over het leven wat hij mocht hebben. En hij was dankbaar voor het leven. Want in dat leven was hij afhankelijk. Afhankelijk van God en elke dag weer opnieuw. En in die afhankelijkheid. Hij zei, ik heb dat zo duidelijk ook gevoeld. Op de momenten dat ik hoorde dat ik kanker kreeg. En bij dat ik kanker kreeg, heb ik de oudsten gevraagd om te zalven. En we waren daarbij, de zalving. En Piet's woorden waren van, ja, ik laat me niet zalven om genezing te ontvangen. Maar ik laat me juist zalven, zodat ik kracht mag ontvangen van de Heilige Geest van God. Zodat Hij mij door deze periode van ziekte heen zal dragen. Zodat ik kracht krijg om er doorheen te gaan. En de laatste keer dat ik Piet sprak, was zijn getuigenis. De Heere is mijn genade geweest. Hij heeft mij een kracht gegeven. Die 2 jaar dat ik ziek ben geweest. Hij heeft mij er doorheen gebracht. Want, zegt hij, Hij laat zijn kinderen nooit in de kou staan. God laat zijn kinderen niet alleen. En hij heeft gegeven alles wat ik nodig had om door te kunnen gaan. En daarom dankbaar voor het leven. En vanuit die dankbaarheid kan hij ook getuigen, want ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God omdat de Heer Jezus voor mij aan het kruis is gegaan. Jezus is voor mij gestorven. Ik ben van Hem. Jezus heeft mij gekocht en betaald met het bloed wat Hij vergoten heeft aan het kruis op Golgotha. En de laatste keer, toen ik bij Piet was, toen hebben we daarover gesproken. Het was maar een kort bezoek. En Maaike was daarbij. Het was maar kort, maar het was wel intens. Want we hebben zo ook over nagedacht, jongen, wat zou dat zijn? Als jij, als u, straks die laatste adem uitblaast en dan? Dan ga je van deze zichtbare wereld, dan word je overgebracht naar die onzichtbare wereld. Piet, dan zul jij op dat moment je Heer en Heiland ontmoeten. Wat een geweldig moment moet dat wel niet zijn. En we hebben daar bij stilgestaan. Met deze woorden gaf hij ons, gaf hij mij, de woorden van Romeinen 14 mee. De versen 7 en 8. In deze woorden, zowel in het leven als in het sterven, ik ben van de Heer Jezus. En dat zijn de woorden die staan in een context. Die staan in de context wat we vanmorgen hebben gelezen. Waarboven staat, verdraag elkander dan. Heb elkaar lief. En kijk niet zo dat je altijd maar veroordelend bent. Of dat je zelfs minachtend bent, kijkend naar die ander. Nee, kijk niet zo naar die ander, maar kijk in de eerste plaats naar jezelf. Besef dat het niet gaat om wat je nu wel of niet eet. Besef dat het niet gaat om welke dag jij nu in ere houdt voor de Heere. Maar dat het juist gaat om, ken je de Heere? Ken je de Heer Jezus, het jouw Heer en Heiland? Weet je wie Hij is? En als je Hem dan kent, wil je dan ook zijn wil doen. De wil van God. En laat je dat dan zien in de wereld. Zodat mensen om je heen zien van, hé, wat jij hebt. Oh, dat wil ik ook graag. Zodat je aanstekelijk wordt. En dat je iemand brengt tot gezonde jaloezie. En dat jij zegt van, wauw. Als jij leeft vanuit die vrede en die rust en die vreugde die God jou geeft. Oh ja, dat wil ik ook zo graag ontvangen. Ik wil ook graag die Jezus volgen die jij volgt in jouw leven. En dan in dit gedeelte, Paulus gaat dan verder. Want, zegt hij, er zal een tijd zijn dat we eens allemaal voor de rechterstoel van de Heer Jezus zullen verschijnen. Wel, de rechterstoel. Je kunt dat lezen als, oh ja, dat is mooi, want de Heer Jezus is aan de rechterkant van God de Vader geplaatst. Dat is zijn positie, dat is de plaats waar Hij nu is, op de allerhoogste troon in de hemel. Daar zullen we naartoe gaan. Maar je zou het ook kunnen lezen als de rechterstoel van Jezus. Daar waar recht wordt gesproken. Daar waar recht wordt gedaan. En weet je, al deze twee dingen, ze zijn beiden waar. Want de Heer Jezus is op die allerhoogste plaats geplaatst. Want Hem komt die plaats toe. En het oordeel. Het oordeel is aan de Heer Jezus zelf. En Paulus is daar heel duidelijk over. Zeker als we lezen in vers 10. Want een ieder, zoals ze hier zijn, zoals ze meeluisteren thuis of waar dan ook, of zoals ze later mee zullen kijken, een ieder zal daar zijn. En dan stel ik me dat zo voor als een enorme mensenmassa. Voor die grote troon, daar waar Jezus is. En weet je, één ding is zeker. Jij zult er ook bij zijn. Of je dat nu wilt of niet. Of je nu gelooft of niet. Of je daar nu naar verlangt of niet. Er zal een tijd zijn dat iedereen daar is. En de knieën zal buigen. En zal belijden van, ja, Jezus, Hij is Heer. En wat is het mooi als je kunt zeggen van, ja, ik ken dat al. Ik weet dat de Heer Jezus mijn Heer is, ook nu al in mijn leven. Ik heb mijn hart en mijn leven aan Jezus gegeven. Hij is de koning van mijn hart. En daarom kan ik net als Piet elke dag mijn knieën buigen. En elke dag mag bidden voor de mensen die mij zo dierbaar zijn. De mensen die om me heen staan. En ik mag ze brengen voor de troon van God. En ook voor mezelf. Zodat ik uiteindelijk ook mag getuigen en mag zeggen. Ik word thuisgebracht. Ik word gebracht bij de Heer Jezus. Want, zoals Johannes 14 al zegt, de Heer Jezus is daar. Om voor jou en voor mij nu al een plaats te bereiden. Een plaats in de hemel. En Piet wist dat. Jullie vader wist dat. Opa wist dat. Ik ga naar mijn hemels vaderhuis. Tegelijkertijd geeft dat ons ook een lege plaats. Een lege plaats hier in Elburg. Niet meer in Weidezicht. Niet meer even de krant ophalen. Niet meer even naar Elburg gaan. Het geeft een lege plaats. En we zullen daar opa niet meer zien knielen en bidden voor zijn kinderen en kleinkinderen. En dat was misschien ook wel zijn grootste zorg. En dat sprak hij ook uit van ja, wie zal mijn gebed straks nog overnemen? Wie zal dat doen? Wel, toen we daarover spraken, toen kwamen we beiden tot de volgende conclusie. Van ja, laten we Jezus maar volgen. En of dat nu hier in deze wereld is, hier op aarde, of als dat straks in de hemel is, waar we straks mogen zijn. We moeten hier en we mogen daar Jezus volgen. En Jezus laat daarin zijn voorbeeld zien. Want hij is daar in de hemel om voor ons te bidden en te pleiten. En daarom kunnen we zeggen, afgelopen week is er een bidder bij de Heer Jezus gekomen. Een bidder extra in de hemel. Om zijn gebed voor te zetten. Zijn gebed voor te zetten voor jullie als kinderen, kleinkinderen, maar voor iedereen. Zodat u mag ontvangen en gevuld mag worden de leiding en de kracht van de Heilige Geest in jouw leven. En als je dat weet, dat je dan ook zo mag gaan leven. Er is een bidden bijgekomen in de hemel. En Piet ervoer dat. Hij ervoer de vrede en de rust en de vreugde die God geeft. En dat is zijn gebed voor jou, voor mij, voor ieder van ons hier. En daarom kunnen we zeggen vanmorgen, Piet, dank je wel. Want je bent voor ons een groot voorbeeld geweest. Daarvoor zijn we dankbaar. Dankbaar voor jouw leven in ons midden. Amen. Ik wil graag danken. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we rondom uw woord en rondom uw aanwezigheid door uw Heilige Geest hier in ons midden en in ons hier bij elkaar mogen zijn. Om zo ook terug te denken aan het leven van Piet, waarin hij voor ons tot een voorbeeld is geweest. En we danken u voor wie hij is. En we danken u dat hij nu bij u in de hemel is, Heer. Dat hij zijn leven aan u heeft gegeven, opdat hij ook kon zeggen, ik ben van Jezus. Ik behoor Jezus toe. Ik ben een kind van God. En dan mogen we weten, dat als we dat erkennen en belijden, dat we voor eeuwig bij u mogen zijn. Dat u een plaats voor ons hebt bereid. Heer, en daar wil ik u zo voor bedanken. U hebt een plaats bereid voor Piet, maar voor ieder van ons hier. Zoals wij ons leven aan u hebben gegeven en gezegd hebben, ja Heer, hier ben ik. En neem mij, ga mij voor. Leid mij door uw Heilige Geest heen, elke dag weer opnieuw. Heer, maar dat neemt niet weg dat er ook verdriet is, ook vanmorgen. Dat er een lege plek is, dat er straks iemand gemist wordt, ook hier in deze wereld. En dat is vader, dat is heid, dat is opa. En de oude opa, zoals we dat mochten zien. Heer, maar laat de herinneringen van opa in ons hart doorgaan. Zodat we zijn voorbeeld mogen volgen. En zodat we ook in zijn voorbeeld mogen gaan wandelen. En elke dag Jezus mogen zoeken. Het belangrijkste van ons leven. De kern van ons bestaan. Zodat we kunnen zeggen, zij het in het leven, zij het in het sterven. We zijn des Heren. Amen. We gaan samen het slotlied zingen. En dat is het lied 886. We kennen denk ik het refrein of de melodie bekend, de woorden iets minder bekend. Maar we gaan zingen de versen 1, 3 en 4. En het refrein zegt dan ook, dan zingt mijn ziel tot u, mijn Heer, mijn heil. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Zo zijn we dan gekomen aan het einde van deze samenkomst, van deze dienst, van deze dankdienst voor het leven van Piet. En zo mag ik u dan ook zo de zegen des Heren meegeven. Maar voordat we dat doen, zou ik ook een gebed willen uitspreken voor de maaltijd. En ieder zoals we hier zijn, althans de mensen die dat weten, die kunnen mee eten. Voor iedereen die hier is, die kan blijven en die kan mee eten om de maaltijd zo met elkaar ook te hebben. En daar wil ik een zegen voor bidden en voor vragen om vervolgens dan ook de zegen van God aan u te mogen meegeven. En om dat te doen zou ik willen vragen om te gaan staan. Vader in de hemel. We willen u danken dat u in ons midden bent geweest. En dat u in ons midden bent. Zodat we in alle opzichten mogen weten dat we van u afhankelijk zijn. En in alle opzichten, Heer, dat we ook weten dat u kracht geeft. Dat u datgene geeft wat nodig is. Niet meer, maar zeker ook niet minder. En dat we ook datgene ontvangen om ons lichaam te versterken. Straks het eten en het drinken wat nodig is om kracht ook te krijgen. Om vervolgens ook die taak uit te voeren. Om het lichaam van Piet, om dat te brengen naar Merkelo. Om het daar aan de aarde toe te vertrouwen. Heer, en dan mogen we wachten tot het moment dat u terugkomt. Zodat u dit gebroken lichaam zult herstellen tot een nieuw opstandingslichaam. En dat geeft ons hoop. Dat geeft ons kijk op het leven. Dat geeft ons perspectief op het nieuwe leven. En daar willen we u voor danken. In Jezus' naam. En daarom bidden we ook een zegen uit over de maaltijd die we straks zullen hebben. In de naam van Jezus. En daarom mag ik jullie allen meegeven de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft zijn vrede tot de dag dat Jezus terugkomt. Maranatha, halleluja. Amen. Amen. Ik wil graag het woord geven aan Jeroen Smit.
Beste familie, geachte aanwezigen, zometeen zullen wij Piet Tuinstra uitgeleide doen en hem straks begeleiden naar de begraafplaats in Markelo. Zometeen na het uitdragen verzoek ik u vriendelijk om nog even in deze kerkzaal te blijven totdat u van mij een teken krijgt om straks naar achteren te lopen waar broodjes en koffie klaarstaan. Mag ik de 6 dragers vragen om de baar heen te gaan staan?
Is not